het is dus de heel de dank de Heer dat ze hier terug zit. Amen. Amen. Ze heeft niet ziekenhuis gezeten, maar we zijn blij dat ze terug is. We hebben al een half uur gehad. Dat ze in geeft een nieuwe kracht, Heer. Nieuwe hoop. Dank u, Heer, dat ze trouw blijft in huis. Dank u, Jezus. Halleluja. Voor de genade die u in haar hart heeft gestoken, Heer. En de genezing, Heer. Halleluja. Die heeft volbracht in uw wonderlijke naam. Amen. Halleluja. Amen, we moeten dankbaar zijn voor de broeders en zusters. Amen.
Amen.
Dat is wat Paulus wil dat we zijn. Amen. In Colossens hoofdstuk 1 lezen we het volgende gebed. Volgende uitspraak van Paulus. De brief naar de Colossens. In al onze gebeden danken wij God.
Amen.
De Vader van onze Heer Jezus Christus voor u. Want wij hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft en alle heiligen lief hebt. Omdat u hoopt op wat in de hemel voor u gereed ligt. Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie u bereikte. Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het ook bij u. Vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. Halleluja. Vers 7. Onze geliefde medewerker Epaphras, die zich als trouwdienaar van Christus voor u inzet, heeft u daarin onderwezen en heeft ons verteld over de liefde die de Geest in u opwekt. Daarom, vers 9, bidden wij onophoudelijk voor u. Vanaf de dag dat we dat gehoord hebben, we vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. En dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet. Uw kennis van God zal groeien en u zult door zijn luisterlijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Vers 12. Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen, amen, wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die onze verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.
Amen.
Tot hier laten we even bidden, Heer. Ik bid Jezus dat vandaag u iets in de harten van deze mensen mag planten, Heer, mag zaaien. Ook al is het maar één woord, één zin, één gedachte, Heer. Laat ze niet naar huis gaan, Heere Jezus, zonder dat ze uw woord vandaag hebben opgesloten in hun hart. In Jezus' naam. Amen. 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 We zitten in een serie bezig. Krachtige gebeden in de Bijbel. Niet waar? Halleluja. Ik weet niet welk deel dat is. Deel 6 misschien. Maar ik hoop dat je ondertussen een nieuw begrip, een nieuwe verstandhouding hebt gekregen van hoe we moeten bidden. Amen. Want hoe we bidden verraadt meestal onze geestelijke gezondheid. Want waarom bidden we de zaken die we bidden? Het is niet zozeer een vraag, hoe lang bid je? Want Jezus heeft de fariseërs daarin terechtgesteld. Zij baden langer dan de meesten onder ons, maar zij baden op een verkeerde manier. Amen. Jezus heeft zelfs parabels gezegd waarin dat hij de manier waarop ze baden, dat hij ze daarin terecht wijst. Omdat ze zelfzuchtig baden, omdat ze met een zelfrechtvaardige geest aan het bidden waren. Ze baden zeer wetticistisch. Dus het is niet zozeer hoe lang, maar het is meer de vraag van hoe en voor wat bidden we. Moest iedereen in de tijd van Jezus weten hoe ze moesten bidden? Had ze de vraag niet gesteld aan Jezus, leer ons hoe we moeten bidden. Als zij het voorbeeld hadden gevolgd van de fariseërs en andere schriftgeleerden en zij die het woord van God moesten uitleggen, want blijkbaar was het verkeerd, dan was er geen vraag geweest aan Jezus van, teacher, leraar, leer ons, hoe moeten wij bidden? Blijkbaar is hetgeen dat zij doen verkeerd. Blijkbaar doen zij het om aandacht te krijgen en staan ze op de hoek van staan ze op elke hoek van de straat en moeten we blijkbaar in onze verborgen kast gaan zitten. Maar hoe en wat moeten we zeggen? En daarom dat we leren van de Meester. Amen. We leren van zijn volgelingen. We leren hoe dat we moeten bidden vanuit een nieuw testament, een nieuw verbond. Amen. Want hoe we bidden, wat we zeggen, de wijze waarop we de Heer benaderen, geeft veel weer van onze spirituele gezondheid en onze verstandhouding van wie God is en hoe mijn relatie is met Hem. Amen. Verlangen wij de zaken van het Koninkrijk van God in ons leven? Verlangen we een vuur om het evangelie uit te beelden en te reflecteren naar een gevallen wereld? Verlangen we naar recht van de Heer? Verlangen we naar zijn woord, zijn transformatie in ons denken?
Amen.
Verlangen we zoals we het lied hebben gezongen? Amen. Spreek uw waarheid binnen in mij. Of willen we alleen maar zaken van God? Amen. En als we die dan hebben gekregen, dan vergeten we dat Hij bestaat. Snap je wat ik wil zeggen? Is er een verlangen in ons dat zegt van Vader, verwijder elke leugen in mijn hart, in mijn denkpatronen, in mijn handelingen, Heer, want ik wil niet opgeschept zitten met een leugen. Ik wil niet beduveld worden, zoals wij zeggen in het Vlaams. Spreek uw waarheid in mij. Amen. We hebben gezien hoe dat het Jezus verlangen is om te bidden voor eenheid. Amen. Jezus zijn gebed was gericht naar eenheid onder de broeders en zusters. Paulus sprak in gebed uit om te groeien in liefde. Amen. In het boek van Openbaring, in het boek van Handelingen, hebben we gezien dat ze steeds aan het bidden waren om vol te houden. Om niet op te geven. Om door te gaan. Amen. En niet weg te lopen in het zicht van tegenstand. Dat zijn gebeden die steeds worden aanhoord. Amen. Dat zijn gebeden die u zullen doen groeien, volhouden en uw perspectief juist zetten. Vandaag wil ik de brief van Paulus aan de kerk in Colossen nemen als voorbeeld. En ik begin in vers 3. Ik begin in vers 3 waarin dat hij zegt, hij begint zijn brief, trouwens we doen ook een bijbelstudie op woensdag over de brief van de Colossenzen. Hij zegt, in al onze gebeden danken wij God, Vader onze Heer Jezus Christus, voor u. In al onze gebeden danken we God voor jullie. Nu Paulus, u moet even weten van waar dat hij dit schrijft. Paulus schrijft deze brief vanuit de gevangenis ergens in Rome. Ergens in Rome, in het Romeinse Rijk, waarin dat hij zit vastgebonden aan een andere soldaat. Hij heeft wel een zekere vrijheid in een huis om rond te lopen, brieven te schrijven, om gasten te ontvangen. Hij krijgt nieuws binnen van Epaphras, van Timotheus. Hij krijgt de laatste update over de stand van zaken in de verschillende kerken. En hij hoort dat in de kerk van Colosse, waar dat hij nooit is geweest. Hij is er nooit binnen geweest, hij heeft die kerk niet opgericht, iemand anders heeft dat gedaan. Maar hij hoort dat er valse profeten en invloeden en valse leren aan het binnensluipen zijn in de kerk. En hij begint zijn brief naar die mensen met te zeggen, ik dank God voor jullie. Hij zit in gevangenis, hij zit met kettingen vast. En toch heeft hij ergens nog steeds perspectief om het koninkrijk van God op de eerste plaats te zetten en God te danken. Amen. Voor hun kerk en voor heiligen die hij nog nooit heeft ontmoet. Hij heeft niemand de handen opgelegd. Hij heeft niemand om trots over te zijn van, oh, dank God aan mij, want toen God mij daar heeft naartoe gestuurd, toen was er opwekking. Toen waren er honderden die gedoopt waren en honderden die de Heilige Geest, oh, ik dank God aan hem voor het werk dat God mij heeft gebruikt om jullie te zegenen.
Amen.
Snap je wat ik wil zeggen? Ja. We kunnen heel dankbaar zijn voor God omwille van de dingen die Hij heeft gedaan doorheen ons. Ik kan heel dankbaar zijn en heel verheugend zijn en heel blij zijn omdat God mij gebruikt heeft. Maar wanneer was het de laatste keer dat jij God hebt gedankt voor een of andere arme ziel ergens in Brussel die je nog nooit hebt leren kennen, die je niet kent, maar vorige week zijn er 11 gedoopt in de Heilige Geest en begonnen ze te spreken in nieuwe talen en zijn er 3 gedoopt in Jezus' naam. Amen. We zouden een brief moeten schrijven naar deze heiligen en zeggen, ik dank God, amen, voor jullie, omwille van het geloof en de genade die God heeft geopenbaard in jullie hart. Ik heb u nog nooit ontmoet, maar ik ben blij, want er is vreugde in de hemel wanneer een zondaar verkeert. En als er vreugde is in de hemel, zou er vreugde moeten zijn in ons hart.
Amen.
Amen. Amen. Ondankbaarheid is een grote zonde. Dankbaarheid is de genade van God. Amen. Dankbaarheid is een grote genade. Ondankbaarheid is een grote zonde. En met zonde bedoel ik, we missen het doel.
Yeah.
We missen waarvoor de Heere ons opnieuw heeft geboren. Het is zondig. Je mist uw roeping wanneer je ondankbaar bent. Want we, essentieel voor hoe dat je God ziet, essentieel voor hoe dat je God ziet, is te weten, alles is geschapen door Hem, voor Hem.
Ja.
Amen. In Hem. Er is niets waarvan Hij niet vanaf weet. Alles houdt Hij in zijn handen. Als je de brief van Colossenzen verder leest in vers 15, begint Paulus te schrijven dat Jezus niet zomaar een mens is. Amen. Dat alles bestaat in Hem, voor Hem, door Hem. En Hij schraagt, zoals de schrijver van Hebreeën zegt, Hij schraagt de schepping. Amen. Op zijn woord, op zijn handen. Alles is gebeurd door Hem. En als alles Hem toebehoort, zouden we Hem dan niet eer en glorie en dank moeten geven. Amen.
Amen.
Want alle dingen behoren God toe. Daarom is een ondankbare geest echt een klap in Gods aangezicht. Kijk in Romeinen 1. Paulus schrijft over mensen die God niet de eer geven en de dank voor de wonderbaarlijke werken van zijn hand. En hij lijst er allemaal mensen op die een grote immoraliteit begaan. Waarom? Omdat ze God niet de eer en glorie en dank hebben gegeven voor zijn zichtbare werken. Hij zegt, zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken.
Amen.
En eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Het is waarneembaar. De duivel probeert er alles aan te doen in deze huidige cultuur om u zo proberen met leugens en verleidingen te brainwashen. Dat je niet meer kan zien voor u hoe wonderlijk de werking en de schepping, amen, van hemel en aarde en het menselijk zijn is. En we verwisselen dat. En we wisselen dat om voor een kennis van iets waarvan God zegt, het is foolishness. Amen. Ik ben de hoogste. Amen. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn, want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en wat dank gebracht die er toekomen. Amen. Ze hebben hem niet de eer en de dank, amen, gegeven die hem toekomt. Halleluja. God verdient om te worden bedankt, geprezen en verheerlijkt voor alles wat hij heeft gedaan, zeker voor ons die nu in het nieuwe verbond leven. Amen. Wij hebben de liefde van God ervaren in ons hart door de Heilige Geest.
Amen.
Die we kunnen ontvangen. Amen. Dus als God een werk in je hart doet, weet je wat er dan moet en gaat gebeuren? We gaan dankbaar zijn. We zijn oprecht dankbaar. Jegens Christus en jegens God voor alles wat Hij heeft gedaan.
Ja.
En ik hou ervan om in de buurt te zijn van dankbare mensen. Ik hou ervan om in de buurt te zijn van dankbare mensen. Probeer ondankbare mensen te vermijden als de pest. Want het begint bij ondankbaarheid en het gaat daarna in klagen. En van klagen gaat het naar bitterheid en kwaadheid. En voordat je het weet, word je geïnfecteerd, amen, door hun ondankbaarheid. En begin je mee te klagen en begin je mee te zagen zoals zij. Maar ze zijn de genade van God vergeten en ze focussen alleen maar op hunzelf. Als ze God niet kunnen danken voor hun eigen redding, kunnen ze zeker God niet danken voor de redding van andere ziel.
Oh ja. Oh ja.
Dus ik zeg het nogmaals. Wanneer was het de laatste keer in je gebed dat je begonnen bent in plaats van een waslijst met allemaal zaken die God moet gaan oplossen, in plaats van dat allemaal naar God te brengen, wanneer is de laatste keer dat je bent begonnen te zeggen, oh Heer, ik dank u Heer voor de gemeente. Ik dank u, Heer, voor de jonge mensen die komen.
Amen.
Ik dank u, Jezus, voor de genade die u heeft gegeven aan hun. Ik dank u, Jezus, voor zuster en broeder, zus en zo. Want ik weet dat hij worstelt, maar hij is nog steeds in de gemeente. Ik dank u, Jezus, halleluja, voor de liefde die zus en zo heeft voor andere zielen. U heeft dat in haar of hem geplaatst, Heer. Ik dank u voor dat, Heer Jezus. Halleluja.
Amen.
En voordat je het weet, amen, begin je de Heer te danken, want het is niet moeilijk om de Heer te danken.
Amen.
Je moet gewoon je gedachten erop zetten. Amen. Begin met, als je het moeilijk hebt, begin met 10 zaken te denken waarvoor je God dankbaar hebt. En iedereen kan aan 10 zaken komen. Dat is niet moeilijk. Amen. Als je je kraan vandaag hebt opengedaan, om 's morgens een slokje water, dank de Heer voor running water. Amen. Je zou een keer 1 dag in Gaza moeten wonen. En je zou God dankbaar zijn 24 uur op 7 als je terug bent voor de kraan van water die je open doet. Amen. Of een simpel zaak zoals een toilet. Een simpel zaak als een douche. Amen. We zouden er allemaal eens een week dakloos moeten zijn. En sommige mensen hebben dat al eens gedaan. Gewoon om oké, meestal is het voor de camera en zo verder om te ervaren. Maar dat zijn ervaringen die u nederig maken. En God dankbaar zijn. Amen. Want ondankbaarheid is een sluipend vergif. Het begint subtiel. Voordat je het weet ben je bitter. Voordat je het weet vind je alles wat je ontvangt vanzelfsprekend. Het is niet meer een geschenk dat je krijgt, maar het is nu een recht. En je moet het krijgen.
Oh ja.
Het is zoals iemand die wordt onderhouden. Of iemand die je onderhoudt. In het begin zijn ze dankbaar. Begin zijn ze, oh dank u dat jij mij dit geeft. Oh dank u dat ik dit krijg. Oh dank u. Maar na een tijd, als ze niet dankbaar blijven, beginnen ze hetgeen dat ze krijgen te zien als een recht. En als je moet eens zien hoe dankbaar ze zijn wanneer je het wegneemt. Dan komt de ware persoon naar boven en de dankbaarheid in het begin is vervangen naar woede.
Ja.
En zo kan het ook zijn met God. Je bent dankbaar naar God voor alles wat hij doet, maar oh wee. Als je het eens niet meer krijgt, of God antwoordt niet meer eens direct, amen, dan worden we kwaad en gaan we afvragen waar God is, amen, en gaan we het niet meer goed zien, ons perspectief is veranderd in hetgeen dat we opeens niet meer ontvangen, want ik dacht dat het een recht was, en God ging dat toch moeten blijven doen, want ik kom toch naar de kerk, en ik doe dit en ik doe dat toch, en snap je wat ik wil zeggen? Oh, halleluja, we moeten meer Amazing Grace leren zingen. Amen. Amen, amen, amen. Vader, er is niets wat wij hebben gedaan op aarde dat de genade die u ons heeft gegeven verdient. Er is niets. Amen. Alles wat we krijgen, dank u Jezus. Halleluja. Als u het van ons wegneemt, dank u Jezus. Halleluja, want u weet wat het beste is voor mij. Amen. U weet wat het beste is voor mij. Dank u Jezus. Zoals een goede vader. Wij geven aan onze kinderen. Maar is het goed om te blijven geven wanneer we merken van dat ze precies het vanzelfsprekend vinden? Geef dat van mij. Ja, ja, dank je wel. En ze zijn weg van, hoi! Om de duur ga jij zeggen als vader, oké, dat kan je zo niet meer zo zijn. Hè? De Heer kan soms zaken van ons wegnemen of ons onthouden. Halleluja. En dat is niet om ons te pesten. Dat is niet om ons pijn te doen. Maar dat is eigenlijk om ons te doen groeien. Amen. Om volwassen te worden. Amen. Dat we hem leren prijzen en danken in eender welke situatie. Paulus was dankbaar. Sorry, Psalm 105. Dankbaarheid is essentieel. Ik ga zo beter naar Paulus. Dankbaarheid is essentieel voor de vooruitgang van het evangelie. God doet het niet alleen voor onszelf, maar hij doet het ook voor de vooruitgang van zijn koninkrijk.
Amen.
Amen. Want wat voor een getuigenis is het dat zijn mensen, het volk van God, bittere, ondankbare, norse mensen zijn? Ga jij zoiets kopen van een verkoper, zuster Kamatje, die voor je deur staat? Goedenavond, ik heb u een minuutje, want ik heb wel iets dat u misschien mag interesseren. En er staat er zo bij, zo van, jij bent precies niet echt blij of overtuigd van het product dat jij mij wilt verkopen. Ik heb echt geen tijd voor u. En je bent niet overtuigd van iemand als die zelf niet overtuigd is. Amen. Psalm 105 zegt, loof de Heer, roep zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend. Zing hem, psalm zingt hem, gewaag van al zijn wonderen. Het is een link, zegt de psalmist, tussen de Heer loven en zijn daden bekendmaken onder de volken.
Amen.
We moeten zijn daden bekendmaken onder zijn volken, al lovend, al prijzend, al dankend, amen, al lachend. Amen, al getuigend van de goedheid van God. Want ik denk niet dat we overtuigend overkomen, amen, naar iemand als we het Noorse mens. Dat betekent niet dat je een mindere periode hebt. Daar heb ik niet over. En je mag eerlijk daarin zijn dat je een moeilijke dag, een moeilijk moment hebt. Maar ergens in je hart moet je beginnen te graven en zeggen van Heer, laat uw genade naar boven komen. Laat mij dankbaar zijn, want ik ruil mijn geest en ik ruil mijn gewaden van, hoe zegt dit, van warning.
Ja.
Amen, ik ruil ze wanneer ik binnenkom door deze deuren, ik ruil ze in voor feestkledij.
Amen.
En weet je wat? Ik ga zo getransformeerd zijn dat wanneer ik naar buiten ga, dat ik die rouwkledij aan de deuren laat. Amen. En ik ga verder op mijn pad.
Amen.
Onder de volkeren zijn daden bekendmaken. Paulus had dat door. En Paulus was dankbaar voor het effect van het evangelie in de harten van de mensen van Colosse. Hij zat in de gevangenis. Hij had kunnen de hele dag spenderen om grumpy te zijn en nors en God aan te klagen. Waarom gebeurt mij dit? Ik heb toch uw wil gedaan? Ik ben toch naar Jeruzalem gegaan? Ik heb daar toch het evangelie zitten verspreiden? En ik zit hier nu... Oh, ik heb er even geen goesting in. Epaphras, baat Timotheus, ik heb geen goesting. Keef maar terug. Ik moet het niet horen van die Colossenzen en hun problemen. En die mannen in Efeze. En spreek me alstublieft niet over de Corinthiërs. Met al hun ontucht. En die vent daar dat hij seks heeft gehad met zijn schoonmoeder. En weet ik veel wat dat allemaal was. Want dat is wat hij schrijft, nietwaar? We moeten daar geen doekjes om winden. Er was immoraliteit. En als Paulus een slechte dag had gehad, zei hij, ga allemaal weg, ik moet het niet horen.
Ja.
Ik heb zelf problemen aan mijn kop. Ik zit hier vast en God weet hoe lang dat het nog gaat duren. De rest van mijn leven, het is gedaan, mijn bediening is om 7, ik dacht dat ik het juist. En zo raak je dus in die spiraal.
Ja.
Amen. Amen. Halleluja. En er staan heel veel immorele zaken in die brieven dat de kerk aan het doen was. En ik kan me inbeelden dat Paulus het als een tikker begint te krijgen. Dat hem stress begint te krijgen. Allee, ik was daar geweest bij die Corinthiërs en dan ben ik weg. Ik heb een brief geschreven en ze begrijpen het nog altijd niet. Oh, en de dingen deed ik moeilijk. En de Demas heeft mij verlaten.
Ja.
Demas heeft mij verlaten en dan die Marcus, dat kun je ook niet opbouwen, maar oké, ik heb gehoord dat het terug is, maar dan nog. Goed dat Lucas er nog is, ik weet ook niet of ik die kan vertrouwen. En al die zaken beginnen in uw hoofd. Kan iemand zeggen, amen, ik maak dat ook mee.
Nee.
Ik maak dat ook mee. Maar hij doorheen alle miserie waarin dat hij zich bevond, de druk, de geestelijke druk, de verantwoordelijkheid die hij waarschijnlijk voelde op zijn schouders, Jezus kwam bij hem en zei, geef dat aan mij. Gij zijn niet de paus. Gij zijn niet de bisschop van alles en iedereen.
Ja.
Ik ben de herder van alle zielen.
Amen.
Dank
Amen.
Mij Amen. Voor wat ik reeds aan het doen ben. Probeer die lichtpuntjes op te zoeken. Ja, er is grote immoraliteit in de kerk
yes.
van Korinthe, maar er zijn ook lichtpunten.
Yes.
En hij begon te zeggen, ik dank u. Waarvoor dankt hij de kerk in Colosse voor die mensen? En dankt ze, wacht, vers 3. Ik heb gehoord dat u in Christus Jezus gelooft en alle heiligen lief hebt. In vers 5 zegt u, omdat u hoopt op wat in de hemel voor u gereed ligt. Amen. En dankt ze voor de vruchten die ze beginnen te produceren. Allemaal het werk van Jezus, van de Heilige Geest
Amen.
In hun hart. Amen. Halleluja. Het is makkelijk om God te danken, nietwaar, als alles goed gaat.
Ja.
Maar wat als we in een gevangenis zitten? En meestal veranderen onze gebeden dan in paniekgebeden of zelfzuchtige gebeden. En kunnen we zelfs God niet meer bedanken. Amen. Maar Paulus raadt de Colossenzen aan om hetzelfde te doen als wat hij doet. En dat is danken. In Colossenzen 2, vers 6 tot en met 7. Hij zegt, volg de weg van Christus Jezus nu. Nu u hem als uw Heer aanvaard het. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid.
Nee.
O, spreek vandaag iemand uw dank uit. Laat uw man, uw vrouw het horen. Laat uw kinderen, laat ze het horen. Laat de collega's op werk het horen.
Nee.
Er zijn zelfs ongelovigen die zeggen, God zij dank. Dan zou je moeten zeggen, amen. God zij dank. Het was inderdaad door God dat ging. Amen. Zelfs mensen zeggen dat. God ze dank. Amen. Waarom zouden wij, amen, daar beschaamd over moeten zijn om te zeggen God zij dank, als zelfs ongelovigen het zeggen? Amen. Halleluja. Dank u, Jezus, dat er iemand, halleluja, mag zeggen, dank u, Jezus. Halleluja. Laten we terug naar vers 9 gaan. Het tweede deel van zijn gebed. Het tweede deel van het gebed van Paulus naar de kerk van Colosse. Hij zegt in vers 9, we bidden onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen, dit is wat Paulus vraagt aan de Heer, dat u Gods wil de volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn geest u schenkt. Oké, laten we even een paar puntjes destilleren. Gebedspuntjes, amen. Die Paulus gebruikt voor de kerk in Colosse. Eerst waarvoor hij bidt, buiten dat hij dankbaar was. Maar hij bidt voor de mensen, voor geestelijke kennis. Amen. Geestelijke wijsheid en geestelijke inzicht. Zodat ze Gods wil mogen kennen. Mijn vraag aan u is, weet u wat God wil? Weet u wat zijn wil is voor u en voor de kerk in de wereld? Al goed dat we niet moeten gissen. Al goed dat we niet moeten raden wat Gods wil is. Al goed dat het aan ons is geopenbaard. Amen. En zijn geest zal getuigen en bevestigen dat wat hier staat geschreven, dat dat waar is. We hebben hem nodig om zijn boek te om zijn woord te interpreteren, nietwaar?
Nee.
We hebben hem nodig, halleluja, want dit is onze leidraad. Dank u, Jezus. Weet u wat de wil is van God voor uw leven? Voor mensen van wie u houdt, om wie u geeft. Weet je dat het Gods wil is? Dat niemand verloren gaat.
Amen.
Maar dat ze alle komen tot bekering. Mm-hmm. Weet je dat Gods wil is om zijn waarheid en om Jezus Christus te openbaren aan mensen? Amen. Vanaf het moment dat we dat weten, halleluja, we groeien daarin, in het ontdekken van Gods wil. Want niemand van ons, halleluja, zal ooit volledig de wil van God kennen in al zijn facetten. Het is de geest die het kenbaar maakt, niveau per niveau, woord per woord. Eén dag zullen we hem volledig kunnen zien zoals hij is. Nu zien we alles redelijk cloudy, nietwaar? En horen we allerlei verschillende stemmen. En horen we een stem hier. En horen we een stem daar. En moet je even inbeelden hoe het was in de kerk van Colosse. Waar dat er tientallen verschillende stemmen en andere leren bezig waren. De mensen aan het verleiden. En ze hadden nog niet een mooi gebundeld woord zoals wij hebben. Amen. Kan je inbeelden hoe moeilijk het in die tijd was. Hij bad niet om bevrijd te worden. Hij bad niet dat ze zelfs mirakelstekenen en verder gingen ontvangen, ook al is dat ook wel een deel van Gods wil. Amen. Maar eerst en vooral dat ze hem mochten leren kennen. Dat ze inzicht en wijsheid kregen in Gods wil. Het tweede, vers 10. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer. Hem volkomen welgevallig. Amen. Een levensstijl van de christenen moet er één zijn. Amen. Gelijk aan Jezus Christus. Gelijk zoals Jezus heeft gewandeld. Het is ons model, ons voorbeeld. Amen. Een leven dat waardig is. Een leven dat hem volkomen welgevallig is. Amen. En dan is de vraag die we moeten stellen. Is deze actie Jezus waardig? Wat ik net tegen mijn vriend zei, hoe ik net reageerde. Was dat Jezus waardig? Amen. De Colossenzen, zij kwamen uit een heidense wereld. Zij kwamen vanuit een wereld waar iedereen 1001 verschillende goden aan het aanbidden waren. Waarin iedereen deed wat hij eigenlijk zin in had. En ze lieten zich leiden door de geneugten en de begeerte van het vlees. Amen. Ja. Maar Paulus wil zeggen, het is niet meer zo. Eens dat je Gods wil leert kennen. Eens dat je opnieuw bent geboren uit water en geest, ben je een inwoner van een nieuw koninkrijk. Je bent een nieuwe mens. Amen. Je hebt nieuwe kleren aan. En dus wandelen we op een manier zoals het past tegenover de Heer. Verder lezen. Hij bidt u zult vrucht dragen. Amen. Door al het goede dat u doet. Uw kennis van God zal groeien. Amen. Amen. En u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te vertragen. Als je nog eens iemand hebt in gedachten om te bidden. Amen. Bid deze puntjes voor deze mens, voor deze man of vrouw die het moeilijk heeft. Bid dat ze geestelijk inzicht mogen krijgen en dat ze Gods wil mogen leren kennen. En vanuit die wil zullen ze vrucht dragen. Amen. En hun kennis van God zal groeien en ze zullen de kracht ontvangen om alles vol te houden. Amen. En te verdragen.
Amen.
Amen. Meestal bidden we, Vader, geef ze kracht. Geef ze geduld. Geef ze liefde enzovoort. Maar het is niet alsof je iets automatisch gaat ontvangen. We hebben eerst een openbaring nodig. En vanuit die openbaring, vanuit dat geestelijk inzicht, vanuit die geestelijke wijsheid, vanuit opeens het woord van God dat uit die pagina springt en je denkt van wauw, zo heb ik het nog nooit gezien. En je denkt het begint ineens anders te worden en opeens kan je de kracht hebben en ervaren om alles te vol te houden, alles te vertragen. Amen. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Halleluja. Laten we vrucht dragen voor het koninkrijk van God, nietwaar? Halleluja. Jezus vertelde een gelijkenis. Jezus vertelde een gelijkenis over de eigenaar van een veld met een vijgenboom erop. En de eigenaar van het veld ging naar de tuin of het land waarop die vijgenboom stond. En hij vroeg aan de tuinier, heeft deze boom vrucht gedragen? He? Nee, heeft geen vrucht gedragen. En de eigenaar zegt, ik kom hier nu al 3 jaar. Deze boom heeft nog nooit vrucht gedragen. Hak hem om. Waarom zou hij de grond opgebruiken? En de tuinman zegt, wacht nog 1 jaar. Laat me eromheen graven. Laat mij het bemesten. Laat mij het verzorgen. Laat mij het mijn beste zorg geven. En als je over 1 jaar terugkomt en er is nog steeds geen fruit, dan zullen we hem omhakken. Dat was een parabel van Jezus. Jezus sprak rechtstreeks naar de natie van Israël. Waar Jezus al 3 jaar... getuigenis aan het geven was van de goedheid van God. 3 jaar deed hij tekenen, wonderen en mirakels om het volk van God te overtuigen dat hij de Messias was gekomen om hun te bevrijden. En 3 jaar waren er geen tekenen, echt tekenen van bekering. Maar God gaf hem nog 1 jaar de kans om te bekeren. Misschien zou wanneer hij opstand uit de doden, misschien zou dat een verandering zijn. Uiteindelijk hebben ze ook niet gedaan, want ze hebben zijn volgelingen gestenigd, ze hebben Stefanus gestenigd, ze zijn de leerlingen beginnen te vervolgen. Weer was er geen vrucht. Uiteindelijk werd de boom, de vijgenboom, omgehakt en was de natie van Israël geoordeeld. Maar goed, wat heeft dat met ons te maken? We weten niet wanneer de dag des oordeels komt.
Amen.
God vertelt ons niet wanneer we in ons laatste jaar zitten, in onze laatste week. In onze laatste dag. Hij geeft ons die waarschuwing niet.
Nee.
Hij geeft ons gewoon de schrift. En hij vertelt ons wat hij wil. En wat wil hij? Hij wil dat we rijkelijk vrucht dragen voor God. Nu, het vrucht dragen is niet iets dat je automatisch uit jezelf kan persen. Spijtig genoeg. Maar Paulus geeft ons wel een idee hoe dat we het kunnen doen. Amen. Vers 12. Want er is een basis, er is een fundament waarop Paulus de dingen vraagt die hij vraagt. Hij zegt niet zomaar, breng vrucht, zie dat je geestelijke kennis en wijsheid hebt, zie dat je kracht ontvangt, zie dat je sterk houdt en volhoudt. Hè? Want als je het niet volhoudt, hè, God komt terug en dan wordt ermee omgehakt. Nee, er is een zekere basis, een fundament waarop hij de dingen vraagt die hij kan vragen. Niet zozeer dat wij het in onze eigen kracht kunnen, helemaal niet. Maar zie wat hij zegt in vers 12, hij gaat verder. Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wachten, ligt. Oké, wacht. Dat lijkt niet impressionant wat hij hier zegt. Maar laten we even het woord bekijken waarin staat, hij stelt u in staat. Ja? In de King James, het zegt, he qualified you. In de NBG, de Statenvertaling in de Nieuwe Lutherbijbel, zegt hij heeft ons bekwaam gemaakt. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om te delen in de erfenis. Hij heeft mij gekwalificeerd. Iemand van jullie een kwalificatie of een bekwaamheidsbewijs, een diploma, ergens van iemand gekregen? Je hebt daar iets voor moeten doen, normaal, niet waar? Je hebt moeten studeren en een test moeten afleggen. Maar hier is het, amen, God die ons een bekwaamheidsbewijs geeft op basis, hij gaat spinnen verder, op basis van het werk van iemand anders. En het enige wat wij hebben moeten doen, is zeggen, dank u Jezus, voor dit diploma. Ik heb er niet voor gestudeerd. Ik heb er niks voor gedaan, maar ik heb wel geloofd dat als u zegt dat ik dit aanneem in dank, dat ik dan een erfenis krijg. Halleluja, laat het zo zijn. Amen. Maar hij heeft mij bekwaam gemaakt. Hoe komt het? Amen. Dat er ergens in de hemel een groot banket gaat worden georganiseerd, met allemaal stoelen, allemaal mooie spijzen, en heel mooi, zo mooi dat je het nog nooit hebt gezien. Amen. En er staat ergens een naamkaartje. En daar staat op Emmanuel. En uw achternaam. Jezus Christus. Want dat is uw achternaam als je gedoopt wordt in de naam van Jezus.
Amen.
Amen. En daarnaast staat Abraham en David en Paulus. U weet, u zit ernaast. Hè? En een deel zit daar en een deel staat. Wat maakt dat? Dat mijn naam ergens op een naamkaartje staat in de hemel. Het bloed van Jezus.
Amen.
Hij stelt mij in staat. Hij heeft mij gekwalificeerd. Nu, ik weet niet over u, maar als ik een vliegtuig neem, ik heb deze analogie een keer gehoord, dan hoop ik dat wanneer dat de piloot in de cockpit stapt, dat hij gekwalificeerd is om dat toestel te vliegen. Mm-hmm. Niet waar? Ik hoop dat hij dan niet zegt, goedemorgen iedereen, dit is mijn eerste dag in een Boeing 747. Ik ben niet gewoon aan dit toestel. Het enige wat ik ken is een kleine Cessna, maar laten we bidden dat alles goed gaat. Ik ben de eerste dat wegloopt. ook al zegt hij, laten we bidden. Hoe zou je ervan van opschrikken als voor een operatie een chirurg naar u toe komt en hij zegt, dit is mijn eerste, is een beetje stage, ik sta nog onder begeleiding, maar kijk, het is een open hartchirurg, normaal kan er niets mee zijn, ik heb een beetje ervaring, niet al te veel, ik moet mijn diploma nog halen, dit is eigenlijk mijn test, dus werk een beetje mee en zeg dat alles goed gaat, want met een prof zit te kijken, no way Jose, dat hij naar mij komt, nietwaar? Amen. Halleluja. Wel, ik kan u zeggen, jij op je beste dag, amen, bent niet eens gekwalificeerd om de hemel binnen te geraken.
Amen.
Ik op mijn beste dag ben marginaal gekwalificeerd om het woord van God te prediken. Een beetje, amen. Maar met de hulp en de genade van God, amen, proberen we er iets van te maken, want we moeten het tenslotte nog altijd gaan evangeliseren en het woord van God gaan verspreiden, nietwaar? Maar er is er één in. Amen, halleluja. Die 100% bekwaam is om ons te redden, om ons met zijn geest te vervullen. Er is er één iemand waarop ik al mijn vertrouwen zet. Amen. Dat hetgeen wat hij begonnen is in mij, hij ook zal voltooien.
Amen.
Halleluja. Hij is mijn beste hartchirurg. Hij is mijn beste brain surgeon. Hij is mijn beste piloot in tijden wanneer ik niet weet hoe dat het gaat gaan. Hij is de beste schipper op het schip wanneer dat er een storm komt. Amen. Hij is de beste vul in uw eigen analogie. Amen. Dat jij zo hard nodig hebt. Amen. Hij is gekwalificeerd. En omdat hij gekwalificeerd is, het grote eraan is, hij kwalificeert mij. Simpelweg op basis van geloof. En zelfs geloof is geen daad van uzelf. De Bijbel noemt het een geschenk. Iets dat God aan u geeft. Zelfs daarop kunnen we ons niet beroemen.
Ja.
Zelfs daarop kunnen we niet staan. En zeggen van, het is omdat ik geloof dat jij mij nu dit en dat allemaal kan geven. En u moet dit doen voor mij. Moest het niet zijn voor God die alles, hemel en aarde bewoog, om mij op mijn knieën te krijgen. Ik weet het nog, 24 jaar geleden. Amen. 24 jaar geleden. Moest het niet zijn voor God die de omstandigheden zo bepaalde, dat ik een glimps kreeg, halleluja, op zijn genadeoffer. Dank de Heer dat hij mij de kracht gaf om te grijpen.
Amen.
Halleluja. Dank de Heer. Dank de Heer.
Amen.
Halleluja. Ik eindig met vers 13. Hij heeft ons gered. Ik zeg het, Paulus heeft een basis waarop hij al die zaken bidt. De basis is niet uw eigen werken, de basis zijn de werken van Jezus.
Nee.
Hij heeft ons, wie? Jijzelf? Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die onze verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Nu, dat klinkt ook zoiets dat je al waarschijnlijk 100 keer hebt gehoord. Maar het mooie hieraan is dat hij niet alleen ons heeft gered uit de macht van de duisternis. En vele mensen kunnen daarvan beamen. Prijs de Heer, halleluja, ik ben zo geweest, maar oh halleluja. Ik ben gered van de kluwen van de duivel. Nee. Heb je ooit die, en in geschiedenislessen zul je dat wel zien, ooit die beelden gezien van de Joden die bevrijd zijn uit de doodskampen van de Tweede Wereldoorlog? Van Auschwitz en al die mensen die daar stonden als lijk, levende, dode mensen bijna, vel over been. Zij werden bevrijd uit letterlijk een duisternis, uit een satanische grip. Die mensen zijn bevrijd geweest, maar veel van hen, ook al waren ze bevrijd, veel van hen zijn nadien na enkele maanden nog gestorven. Door ondervoeding, door gewoon de ontberingen die ze hebben meegemaakt. Veel van hen zijn nooit kunnen herstellen omwille van wat hun is aangedaan. Fysiek niet, laat staan emotioneel, laat staan spiritueel, hetgeen dat ze hebben meegemaakt en gezien. Vele mensen zijn nadien gestorven met trauma's en met zaken die hun gedachten teisterden. Want je sterft niet alleen aan lichamelijke kwaal. Inderdaad, wanneer je hier wordt geteisterd, heeft dat een invloed op je hart. En mensen sterven soms door stress, letterlijk door stress en door ontberingen dat ze vroeger hebben meegemaakt. Ik wil maar zeggen met dit voorbeeld. Ze zijn misschien gered uit de kluwen van de duivel, maar ze zijn niet overgebracht geweest naar een nieuw rijk.
Amen.
Ze zijn ergens tussenin gebleven. Maar dat is wat de Heer bij ons doet. Hij redt ons niet alleen uit de kluwen van de duivel. En dan zegt hij niet van, allee, je bent nu gered. Veel succes, Emmanuel. Trek je plan, hopelijk red je het. Hè? Je zit tenminste niet meer in een doodskamp. Maar veel succes met je trauma's. Veel succes met je lichamelijke ontberingen. Veel succes met al de leugens die de duivel daarin heeft gestoken. Hopelijk komen ze niet meer naar boven. Maar we weten allemaal dat zaken naar boven komen als we geen blik hebben dat de Heer ons niet alleen heeft gered uit de kluwen van de zonde en van de dood, maar hij heeft ons nu een nieuwe identiteit gegeven, een nieuw citizenship, amen, in het rijk van zijn geliefde Zoon.
Amen.
Halleluja. Ook het worship team mag komen. Halleluja. Ik ben niet alleen gered, maar ik ben overgebracht, halleluja, naar een nieuw koninkrijk. Amen. Nu, ik eindig. Misschien zit u vanmorgen naar mij te luisteren en bent u nog nooit verlost van de heerschappij van de duisternis. Misschien ben je nog nooit verlost van de grip van de zonde. U bent nog geen christen, misschien wel, ik wil tot u zeggen, je weet niet of je een morgen hebt. Je weet niet of je een volgende week hebt. De eerste keer toen ik hoorde het evangelie en ze zei tegen mij, broeder Bart, je moet opnieuw geboren worden. Anders kan je het koninkrijk van God niet zien. De eerste keer dat ik hoorde, dacht ik van nee, dat kan toch niet waar zijn. Je weet niet wanneer je een morgen hebt. Je weet niet of je nog een morgen of volgende week hebt. Ik zeg, ik moet die Jezus hebben. Want inderdaad, volgende week kan misschien mijn laatste dag zijn. En ik wil niet staan voor iemand zo met lege handen. Amen. Laat u niet naar de verdoemenis sturen. Jezus ging voor ons reeds naar de verdoemenis, zodat wij er niet naartoe moeten gaan. Vertrouw op Hem. Kijk naar de Heer. Kijk naar het kruis. Verlaat deze plek niet zonder te roepen op de Heer. Halleluja. Maar misschien ben jij een stap verder en ben je opnieuw geboren uit water en het geest. Maar om de een of andere reden ben je kil geworden. Ben je koud geworden? Ben je ondankbaar geworden? Heb je je prioriteiten anders gezet? Nu is een goed moment om te danken. Dank je voor deze wakkerschudding. Snap je wat ik wil zeggen? Vroeger was ik kwaad op mensen. Vroeger was ik blij dat mensen onheil aangedaan werd. Waarom zou ik daar blij over zijn? Ik moet erover treuren. Ik moet blij zijn wanneer dat ze tot de Heer keert. Ik zou blij moeten zijn wanneer dat ze de Heer ontvangen. Ik zou blij moeten zijn wanneer dat ze vrucht beginnen te dragen. Ik zou blij moeten zijn wanneer een zondaar de Heer vindt. In plaats van kwaad erop moeten zijn en zeggen, want die verdient dat niet. No way, dat komt hier in. Moet kijken, die moet gestraft blijven. Die moet in de put blijven. Die moet pijn hebben zoals mij hebben aangedaan. Nee, ik wil zo niet meer denken. Halleluja, u bent Heer en Meester van. Ik zal blij zijn, Heer. Halleluja, ik wil levend zijn tegenover u, Heer. Ik wil niet meer op mezelf gefocust zijn, Heer. Halleluja. Geef me een nieuw hart, Heer. Halleluja. U heeft reeds een nieuw hart gegeven. Laat mij dit uitbeelden in de naam van Jezus. Halleluja. Thank you, Jesus. Halleluja.